welkom bij Vocal Fabric, een podcast over stemmen en meer specifiek over de stemmen van Vlaams Radiokoor. Bart van Rijn zit hier bij mij, dirigent van Vlaams Radiokoor. Bart, hallo.
Dag Sander.
We gaan het vandaag hebben over dit. Bart, wat is dit?
Dit is het orkestlied Ich bin der Welt abhandengekommen van Gustav Mahler, een van zijn 5 Rückertlieder.
Ik heb één probleem als ik dit hoor. Ik weet niet wat te zeggen. Ik word er helemaal stil van. Waarover gaat het lied?
Ja, het is eigenlijk een tekst die iemand zegt die een beetje de touch met de wereld is verloren. Die misschien ook zegt van het is oké, het is genoeg geweest en ik laat de wereld voor wat ze is. Misschien is het iemand in zijn laatste ogenblikken of iemand die gewoon even alleen wil zijn. Dus je kan het op heel veel soorten manieren interpreteren, maar het is wel ergens een eenzame plek.
Bij liederen is de tekst heel belangrijk. Je zei het is een lied op poëzie van die Friedrich Rückert. Misschien moeten we nog eens luisteren en misschien moet jij gewoon eens de tekst voorlezen. Dan zijn we helemaal mee met het lied van Mahler. Oké, we gaan dus opnieuw beginnen en jij mag gewoon voorlezen.
Voor de wereld ben ik voorgoed verloren. Met haar heb ik voorheen veel tijd verdaan. Ik heb zo lang al niet van mij laten horen. Zij kan wel denken, het is met mij gedaan. Er is mij ook volstrekt niets aangelegen of men mij voorgestorven houdt. Ik kan ook volstrekt niks tegen inbrengen daartegen. Want werkelijk, voor de wereld ben ik reeds koud. Ik heb verlaten 's werelds gewemel en rust nu in een stil gebied. Ik leef alleen in eigen hemel, in eigen liefde, in eigen lied.
Prachtig. Eerst nog even luisteren naar het begin. Waarom heeft Mahler zoiets gecomponeerd, denk je, Bart?
Wel, hij was dus enorm druk als muziekdirecteur aan de opera. In Wenen, aan de Hofopera. Dus hij leidde een enorm druk bestaan als dirigent. En natuurlijk alles wat daarbij komt, financieel, zakelijk, de anseneringen, heel veel ruzies en gedoe. En hij trok zich altijd terug in de zomer in Carinthië in Oostenrijk, aan de Wörthersee, in een plaatsje Meiernick, waar trouwens Brahms ook vaak vertoefde in de zomer om te componeren. Dat was dus in een alleenstaand huis in de bergen. En hij had daar een klein tuinhutje en daar componeerde hij. En in dat jaar was hij ook helemaal alleen. En was het in de liefde ook weer al voor de zoveelste keer misgelopen.
Vertel, voor de zoveelste keer. Was Mahler een moeilijk man in de liefde?
Dat kan je wel zeggen.
Ja?
Ja. Had ook een bepaald beeld van een vrouw dat hij toch wel enorm ten dienste moest staan van hem en niet te veel eigen ambities moest hebben. Maar ik zal eventjes het lijstje voorlezen van de liefdesperikelen in de ik zeg nog maar 2 jaar ervoor, want als ik de hele lijst moet doen, dan zijn we er lang bezig. Maar dus in het jaar 1899, want we hebben het nu over 1901.
Okay.
De zomer van 1901. Dus 1899 en 1900 in Wenen was het met Selma Kurz. In 1900 in Wenen met Nina Spiegler en met Marie Gutheil Schroeder.
Okay, 2.
En in het jaar 1901 ook Margarethe Rita Merlicek-Michalek. En dat was een sopraan die natuurlijk bij hem aan opera zong, maar ook aan de Met in New York met hem, die uiteindelijk de tweede symfonie, de sopraanpartij, heeft gezongen en ook de vierde symfonie. Dus beide wereldpremières. Op dit moment is het dus, heeft het geschreven in augustus 1901. En hij is alleen en ja, waarschijnlijk veel gewoon liefdesblues, denk ik. En het is pas op 7 november, een paar maanden later, dat hij het fameuze etentje heeft in Wenen, waar hij Alma Schindler leert kennen. 22-jarige, beeldschone, knapste vrouw van Wenen.
Die dan later Alma Mahler zou worden.
Ja, en dan zal zijn leven veranderen. En hij zal haar bijvoorbeeld ook die prachtige liefdesbrief van het Adagietto uit de Vijfde Symfonie schrijven. Maar op dit moment, wanneer hij dit schrijft, denk ik dat de weemoed en de eenzaamheid toch wel doorwegen.
En daarom schreef Mahler zo een hyperdroevig lied, Ich bin erwerd.
Hij zegt er zelf over: het is een gevoel waar je helemaal van vol bent en dat op het puntje van je tong ligt, maar toch niet naar buiten komt. Dus het is iets heel introverts bijna, zou ik zeggen.
Denk je dat de Mahler iemand was die zich gemakkelijk kon uitdrukken? Want als je zijn brieven leest of mensen die over hem schrijven, is het altijd Mahler twijfelde over dit en dat, over zijn symfonieën. Wist niet hoe hij zich moest uitdrukken. Maar met liederen kan je je eigenlijk net wel heel goed uitdrukken, omdat je de tekst hebt. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat hij zijn teksten heel zorgvuldig koos om zijn eigen gevoelens naar buiten te brengen. Maar als ik nu aan Mahler denk, dan denk ik niet meteen aan een introvert iemand. Dan denk ik net iemand die zijn gevoelens wel op de tong heeft liggen en die dat met het publiek wil delen. Als je het bijvoorbeeld met Bruckner of zo vergelijkt, de symfonieën alleen nog maar, ja, dat is veel meer introvert dan wat Mahler. Dat is, ja, die gooit zijn hart op de straat, bij wijze van spreken. Hè.
Waarom heeft Mahler, denk je, zoveel liederen gecomponeerd? Want we hebben de Drukkerlieder, de Kindertotenlieder, dat is Knaben Wunderhorn. Wat vond hij in tekst en stem, denk je?
Ja, hij was natuurlijk heel zijn leven met opera bezig en met die stem en met teksten. En ik denk dat het misschien een mooie tegenpool was van opera, om dan in een kamermuziekversie tekst op een heel intieme manier te behandelen, dan wel met het grote geweld.
Voel je dat Mahler ook veel opera dirigeerde, het hele seizoen lang, dus hij was fulltime dirigent. Voel je dat die liederen bijna kleine opera-wereldjes op zich zijn, of kleine aria's, of dat hij daar toch veel kennis van heeft?
Ja, de stijl is duidelijk aanwezig. Maar ik leg voor mijzelf nooit de link met opera wanneer ik die liederen hoor. Het is natuurlijk expressief en al, maar het staat wel op zichzelf. Ik denk dat de dramatiek ervan toch op een ander niveau ligt.
Maar je voelt wel dat hij veel met stem bezig was als dirigent.
Dat is gewoon zijn, zijn ding en wat hij eigenlijk het hele jaar deed.
Ja. We hebben ook nog een ander fragment klaarstaan. Iets wat je per se wou laten horen uit de Tweede Symfonie. Ik zie jou heel grondig luisteren, heel diep nadenken. Ik vraag me dan af, een dirigent van het Vlaams Radiokoor die naar Mahler luistert. Ja, waar denk je aan als je dit hoort?
Goh, dit is natuurlijk een heel speciaal stuk. Het is het einde van de Tweede Symfonie, dus de Auferstehungssymfonie, waarin eigenlijk de veerkracht van de mens wordt beschreven. En dat denk dat in veel mensen hun leven wel iets speciaals betekent. En dat was ook voor hem zo. Maar dus het feit dat hij zo mooi voor a cappella koor kan schrijven, doet mij pijn, want hij heeft geen enkel a cappella werk geschreven.
Zou je het hem willen vragen van Mahler?
Wel, als ik daarover nadenk, ik denk dat op dat moment er in Wenen eigenlijk geen echt goede koren waren. Want al deze symfonische literatuur is geschreven voor gigantische koren van 200-300 man. Mm-hmm. Hij heeft specifiek met die Tweede Symfonie enorm veel problemen gehad. Namelijk dat het koor, deze passage die we nu hebben gehoord, lichtelijk vals zong. En dat het koor dus zakte. En dus, zoals je hoorde, dan komt het orkest terug binnen. En het orkest komt wel terug binnen op de normale toonhoogte uiteraard. En dan heb je een probleem. Dus dan is al die pracht vernietigd. En hij heeft dus, denk ik, 5-6 nieuwe versies geschreven waar het orkest dan zachtjes meespeelt. En zo. Dat natuurlijk al de a cappella magie lichtelijk verdwijnt. Maar dat doet mij toch vermoeden dat het niveau van, als we het dan over kamerkoor of zo hebben, om daar echt mooie a cappella literatuur voor te schrijven, dat dat er niet meer was. Dus heeft hij het ook niet gedaan.
Op welke manier zie jij die twee werken, de Tweede Symfonie en dat lied, met elkaar verbonden zijn?
Goh, in zekere zin zijn het wel tegengestelden. Want in de symfonie gaat het erover van, de mensheid ligt aan diggelen en er is geen hoop meer. En dan uiteindelijk zet het koor heel zacht in met Auferstehen. Ja, we gaan terugkomen en we gaan opveren. En uiteindelijk gaat dat dan naar een enorme climax, waar je elke keer als ik in de zaal zit, gewoon van boven tot onder kippenvel van krijgt. Ja, de fysieke veerkracht en de zin in het leven die daardoor komt. Ja, dat is in dit lied natuurlijk wel echt wel anders. Dit is echt wel gloomy.
Ja. Jullie gaan trouwens een versie zingen, eigenlijk een a cappella versie van Ich bin der Welt abhanden gekommen. En dat klinkt zo. Ja, als ik dit hoor, eigenlijk de muziek van Mahler leent zich perfect voor een versie voor a cappella. Het is echt alsof je blazers en strijkers hoort in de lage stemmen van een koor. Ik denk, het moet zalig zijn om zoiets te zingen.
Ja, het is een van mijn favoriete a cappella stukken.
Ja.
De wijsheid die je eigenlijk in de orkestratie hoort,
ja.
bij de orkestrale versie bedoel ik, die komt toch wel terug in het koor. En dat vind ik zo knap gedaan van die orkestrator, Titus Gottwald, die de bewerking heeft gemaakt. De manier waarop hij toch... ik vind, als ik dat hoor, wanneer het orkest inzet met die harp en dan die Engelse hoorn die binnenkomt, krijg ik altijd een beetje een zeegevoel. Waarschijnlijk de Wörthersee. je weet nooit. Ik bedoel, die ging wandelingen maken, die moet gemijmerd hebben over dat meer. Dat kan niet anders.
De wind door de haren en door de bomen.
Ja.
Ja.
En dus die bewerking, ik ben er echt fan van, omdat het heel fijn georchestreerd is. En dat is eigenlijk iets nieuws, dat er in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw pas is doorgekomen. Dus die Titus Gottwald was eigenlijk een dirigent van een koor in Stuttgart dat zich echt met avant-garde muziek bezighield. Hij was in contact met Giorgi Ligeti, die het bekendste koorwerk van hem, Lux Aeterna, heeft geschreven voor dat koor en voor Titus Gottwald. En dat is 16-stemmig. En dat is enorm fijn georchestreerd. Alt 3 even met tenor 2 combineren en dus... Ja, enorm orkestraal gedacht van kleuren. Hè? Want wij zijn meestal 4-stemmen of 8-stemmen gewend. Maar dit is...
16-stemmig.
Ja, 16-stemmig.
Even luisteren. Lux Aeterna van Ligeti. Dus Bart, als ik het moet samenvatten, dankzij Ligeti kan je vandaag heel mooie a cappella versies maken van de muziek van Gustav Mahler. Komt het daarop neer?
Ja, het is toch wel zo dat Titus Gottwald door dat werk van Ligeti beïnvloed is van ho, stel dat we dit gaan doen met de laat-romantische literatuur. En hij heeft het ook met Debussy en Ravel gedaan trouwens. Kunnen we dan misschien een inhaaloperatie doen, omdat die componisten allemaal eigenlijk geen a cappella muziek hebben geschreven. Debussy en Ravel hebben elks één klein cyclusje voor een koor geschreven.
Ja.
Dus dat is wel een interessant experiment gebleken en zo heeft hij dus heel veel bewerkt. En dat wordt echt in de professionele koorwereld breed uitgevoerd op dit moment. Ja.
Nog eens even luisteren naar die versie, moderne versie van... Ik ben der Welt abhanden gekommen. Ook heel veel stemmen die heel dicht bij elkaar leunen, hè? Tegen elkaar zingen. Hè?
Ja, hij behandelt het als een orkest. En dat maakt het zo anders dan de meer compacte, geconcentreerde a cappella muziek die we misschien kennen. En wat natuurlijk ook bijzonder is, is dat bijvoorbeeld die orkestrale intro is natuurlijk nu met tekst. Dus is al meteen veel dichter op de emotie of op een of andere manier. Ik bedoel, elke... instrumentale taraan krijgt nu al ik ben. Dus dat krijgt al meteen meer emotionele lading mee of zo. En dat vind ik wel knap aan dat arrangement.
En je hebt ook nog muziek meegebracht van een andere componist. Hij is, eigenlijk was hij een tijdgenoot van Mahler, heeft wel langer geleefd. Richard Strauss. Waarom moet je aan Strauss denken als je naar Mahler luistert?
Wel, om toch wel eventjes aan te stippen dat dat 16-stemmige, waar Gottwald dan mee aan de slag gaat, dat dat wel niet zijn uitvinding is. Hè. Dus er zijn eigenlijk door de eeuwen heen componisten geweest die voor heel veel stemmen, denk dan natuurlijk maar aan Tallis met Spem in Alium, hè, voor 40 stemmen, en anderen ook, die daar dan wedstrijdjes van maakten. Maar ook zelfs Mendelssohn heeft een motet voor 16 stemmen. En zo gaat dat nog wel een beetje door de muziekgeschiedenis. En uiteindelijk Strauss heeft een aantal motetten geschreven die specifiek voor 16-stemmig koor zijn. Maar, en nu komt het, Strauss schreef wel voor een ander soort koor, namelijk echt hele grote amateurkoren. Want het was toch wel, en dat gaat misschien toch een beetje verder op die situatie met Mahler in Wenen, safety in numbers. Dus een beetje wat Mahler dan deed in die symfonieën, oké, we zetten er gewoon heel veel bij elkaar. Mm. En dat is dan ook wel stabiel of zo. Want ja, professionele kamerkoren waren er gewoon niet op dat moment. En de radiokoren is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog dat echt goed van de grond is gekomen. Strauss schrijft dan wel a cappella dingen voor enorm grote koren. En dus je zal wel horen in dat fragment dat is bijna niet met een kamerkoor uit te voeren. Je hoort al de hoge sol, die wordt 30 maten lang aangehouden. Dan kan je met 4 sopranen gewoon die bol werken.
En hoe heet het?
Dit is Der Abend.
Dit is echt gecomponeerd, dit Der Abend van Strauss, voor een heel groot amateurkoor.
Ja. Ik heb het ook al uitgevoerd met mijn andere koor waar ik chef ben in Denemarken. Die zijn dan ook met 80. En dan kan je zoiets doen. Dan voel je van oké, deze machine kan dit aan. Wanneer je dit met een klein koor doet, dat is echt afzien.
Het is echt een symfonisch orkest, ja. Maar allemaal stemmen.
Ja.
Kijk, Richard Strauss, Der Abend. Het lijkt heel ver weg te staan van Ich bin der Welt abhanden gekommen van Gustav Mahler, maar het heeft er toch mee te maken. Dat hebben we toch ontdekt in deze podcast en ook de muziek van Ligeti op een of andere manier toch een beetje Gustav Mahler door de manier van componeren. Bart van der Rijn, ik moet jou enorm bedanken, want ik heb veel bijgeleerd.
Graag gedaan.
Geniet van, we gaan er nog even naar luisteren om elkaar uit te zwaaien. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Dankjewel, Bart van Rijn.